Gemeente, even een afkondiging en dat met name voor degenen die voor de kerktelefoon luisteren. In tegenstelling tot berichten eerder zal er morgenavond wel een preek worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Dus morgenavond zal er wel een kerkdienst zijn te beluisteren. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. Gemeente, we lezen vanavond twee psalmen. Allereerst Psalm 97 en daarna Psalm 99. En als we deze psalmen hebben gelezen, zingen we uit de 99ste. Het eerste vers, God de Heer regeert. Psalm 99, het eerste vers. Psalm 97, de Heere regeert, de aarde verheugen zich, dat veel eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijders rondom aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en het beeft. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren, voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, al gij goden. Sion heeft gehoord en het heeft zich verblijd en de dochteren van Juda hebben zich verheugd. Vanwege uw oordelen, o Heere, want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij, liefhebbers des Heeren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen van zijn gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere en spreekt lof ter gedachtenis van zijn heiligheid. En nu Psalm 99, de Heere regeert, dat de volken beven, hij zit tussen de cherubim, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken, dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is, en de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verheft de Heere onze God en buigt u neer voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verheft de Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heere onze God is heilig. Gemeente, beleiden wij ook vanavond ons geloof met de kerk der reformatie en we doen dat met de woorden van artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat er in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog de schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking vanavond vindt u zowel in Psalm 97 als in Psalm 99 en in beide gevallen het eerste vers. Psalm 97 vers 1 en 99 vers 1. De Heere regeert, de aarde verheugen zich, dat veel eilanden zich verblijden. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim, de aarde bewegen zich. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen vragen. Heren, ook vanavond willen wij beginnen met het aanroepen van uw heilige naam. En het belijden van het feit dat gij de schepper en de onderhouder van al het geschapene zijt. Heren, we hebben het zojuist beleden met de woorden waarin de kerk haar geloof beleidt. We geloven dat gij alle dingen nog altijd bestuurt en regeert. En dat u niets aan het toeval hebt overgelaten, maar dat u alle dingen beschikt en dat u alle dingen regeert met uw almachtige en alomtegenwoordige kracht. Daaraan danken wij het dat we vandaag leven mogen. Daaraan danken we het dat we vandaag dankdag hebben en dat we reden hebben om te danken dat gij gezorgd hebt en dat gij in uw voorzienig bestel er ook voor gezorgd hebt, Heren, dat we in leven konden blijven en dat we levensonderhoud hebben. We zijn vandaag samen ook vanavond weer om uw naam te danken, Heren, voor al de onverdiende goedheid die gij aan ons bewezen hebt. En dat in tegenstelling tot wat wij tegenover u de Heren geweest zijn en gedaan hebben. U hebt nog geen einde met uw bemoeienissen met ons gemaakt, hoewel wij u reden gegeven hebben om zo wel te doen. We hebben u inderdaad reden gegeven, Heren, om uw handen van ons af te trekken en ons aan ons lot over te laten. En als u dat zou doen, dan zou dat ons verderf zijn, want niemand kan leven zonder uw dagelijkse zorg. Als u uw handen van ons aftrekt, Heren, dan is dat ons einde, dan is dat de ondergang. En nu hebben wij gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En het schepsel heeft tegen de schepper gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En het heeft ons goed gedacht om onze schepper niet in gedachtenis te houden. Heren, en zo zijn er zoveel dingen in ons leven die ons ook vanavond schuldig stellen. Als we dat recht beleven, dan zouden we onze stem niet eens durven gebruiken om tot u te spreken. Dan zouden we onze ogen ook niet durven opslaan. En Heren, wat zouden we u dan ook kunnen bidden? En toch, er is geen andere weg. En al moet schaamte ons aangezicht dan bedekken en al slaat ons geweten ons dan, als we getuigen moeten bij onszelf dat wij al uw gaven verzondigd hebben en dat we uw gaven ook nog misbruikt hebben en dat we u er de eer niet voor gegeven hebben, zeker niet in die mate die gij waard zijt om eer te ontvangen. Toch is er voor ons geen andere weg dan te vluchten tot de troon van uw genade en ook vanavond van u te bidden dat u ons genade wilt bewijzen. Schenk ons dat, Heren, als we naar uw woord gaan luisteren, als we gaan overdenken wat dat inhoudt. De Heere regeert. En wat daar de consequenties ook van zijn. Wat een oproep, welke oproepen daaruit voortvloeien naar ons toe en naar de ganse wereld toe. Wij vragen van u, Heere, verlicht ons verstand, opdat we verstaan mogen. En veropen ons hart, opdat wij het met ons hart eveneens verstaan mogen. En opdat wij buigen mogen voor u, de Allerhoogste Koning, die uw troon gevest hebt in uw hemelwoning. en wiens toezicht over alles gaat. Heere, dat we eerbiedig gehoorzamen mogen en dat we u de eer toebrengen. We bidden van u dat we u aanbidden zullen en dat het onderwijs uit de schriften er dan ook toe mag leiden en op mag uitlopen, dat we waarlijk in aanbidding uw naam zullen vermelden en uw grootheid zullen bezingen en dat we zo u mogen prijzen voor al de goedheid ons bewezen. Zegen ons dan, Heere, naar de grootheid van uw genade. Doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef ons onze ongerechtigheden. Wast u ons rein en reinigt u ons van alle zonden, ook van de verborgen zonden. En dat alleen ter wille van het offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. Ter wille van dat bloed dat hij gestort heeft. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 93ste psalm, de eerste drie versen. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. 1, 2 en 3 van 93. Gemeente, dat de Heere regeert is iets wat we niet alleen in de teksten voor vanavond in de Bijbel lezen, maar dat is iets wat de Heere op vele plaatsen in zijn woord met grote nadruk zegt. Behalve de teksten die we vanavond willen overdenken, zou ik u in het psalmboek nog weer naar die 93ste psalm kunnen verwijzen, die al net eender begint. De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. En in datzelfde gedeelte van ons psalmboek komen wij ook de 96ste psalm tegen, waarin staat: zegt onder de heidenen, de Heere regeert, ook zal de wereld bevestigd worden. Zij zal niet bewogen worden, hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. En dat zijn alleen maar een paar voorbeelden uit dezelfde buurt, in dat enezelfde Bijbelboek, de psalmen. En lezen we dan in andere Bijbelboeken, in de profetie van Jesaja en in andere gedeelten van de schrift, dan komen we dat thema telkens weer met grote regelmaat tegen. Het is ook een uitermate belangrijk geloofstuk. De Kerk des Heren heeft het ook nodig om dat te weten en om er daarom ook elke keer weer aan herinnerd te worden. En met name een dankdag, het zou ook op een biddag passen, maar met name zo'n dag waarop wij ook in heel bijzondere zin bij de dingen van de voorzienigheid Gods bepaald worden, van de zorg van de Heren ook voor het dagelijkse leven, voor de gang der dingen in ons leven en in het leven van de volkeren der aarde, is het een geschikt thema om nog eens met elkaar over na te denken en het woord van God over te raadplegen. De Godsregering, onderdeel van wat we beleiden de voorzienigheid te zijn. Daar hebben we vanavond met de Kerk van de Reformatie belijdenis van afgelegd, van de voorzienigheid, waar we het aan te danken hebben dat we te eten hadden en nog hebben, en dat we vandaag inderdaad ook stof tot danken hebben voor wat God gegeven heeft op het terrein van het gewas en van de arbeid en zoveel andere zaken meer. God regeert. Ja, dat zegt het woord van God dus met grote nadruk. Als wij het woord van God dicht zouden laten en we zouden de vraag stellen wie regeert of wat regeert er in deze wereld, dan zouden we wel eens tot een heel ander antwoord komen. Buiten het woord om, ach, dan weten we dat ook niet, dat de Heere regeert, nietwaar? Zien we om ons heen, dan is de conclusie een andere. Dan zegt de een: als er al geregeerd wordt, en dat is dan nog maar de grote vraag, maar als we zouden moeten aannemen dat er geregeerd wordt, dan zal dat wel een soort noodlot zijn dat boven ons hoofd hangt en dat de dingen bestuurt. Want het is allemaal even grillig en er zijn zoveel toevallige gebeurtenissen en er zijn zoveel ongecontroleerde krachten in deze wereld en in haar geschiedenis, waardoor er eigenlijk niks zeker is. En velen, velen ook in onze tijd, ervaren het leven dan ook als doelloos, zinloos. Het leven van henzelf, maar het leven ook in bredere verbanden, het is toch zinloos? Het heeft toch geen enkel doel? Of nog erger, als we het woord van God dicht laten en we stellen de vraag wie regeert er nu, dan zouden we ook kunnen zeggen: het boze regeert, het kwade, kwade machten, boze machten staan aan het roer, de duivel regeert. En in een zekere zin zouden we dan nog geen ongelijk hebben ook, want de Bijbel noemt de duivel niet zonder reden de overste van deze wereld. En we zien zijn invloed. We zien zijn hand als hij mensen terroriseert. En als hij de een tegen de ander opzet. En als hij ruzie en twist en strijd en oorlog en geweld ontketent. Grote ellende veroorzaakt. Chaos aanricht overal. Ja, als we de dingen zo bekijken, van ons uit, van beneden uit, dan zouden we best wel eens moeite kunnen hebben met het houden van een dankdag. Is er nou zoveel om voor te danken? Als de mensen in Centraal-Afrika elkaar op dit moment afslachten. En als er vele anderen in dat geweld en in die chaos en in die haat en bitterheid sterven van cholera en van andere verschrikkelijke oorzaken. Is er dan zoveel reden tot dankbaarheid? Als je ziet op hoeveel plaatsen alles aan het ontsporen is, op hoeveel plaatsen er spanningen zijn, je hoeft alles niet op te noemen natuurlijk, en voor zover u op de hoogte blijft van wat er in deze wereld gebeurt, dan weet u dat er brandhaarden zijn en dat er centra zijn waar de conflictstof hoog opgestast ligt. En dan weet u dat er geweld is, dat er onrecht is, dat er dingen gebeuren die niet moesten gebeuren, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, dat het recht vaak op de straten struikelt, dat er mensen gedupeerd zijn voor hun leven dankzij het onrecht en de haat van medemensen. Is er dan echt zoveel reden om te danken? En toch geloven we, omdat Gods woord het ons zegt, dat de Heere regeert. Maar lost dat dan ons probleem op? Zou het eigenlijk nog niet makkelijker zijn als we konden zeggen, de duivel regeert. En vandaar dat het zo eruit ziet in de wereld zoals het eruit ziet. Kun je niet anders verwachten. Wordt de moeilijkheid nog niet veel groter als we zeggen, nee, niet de duivel, maar de Heere regeert. En dan toch die rampen. En dan toch die botsing van twee vliegtuigen met 351 doden. De Heere regeert. En dan toch dat onrecht. Brengt juist datgene wat onze tekst ons zegt tot tweemaal toe. De Heere regeert ons niet in nog veel grotere verlegenheid en in nog veel grotere verwarring. En daar loopt de mens dan mee vast. En als u ermee vastloopt, dan bent u niet eens de eerste die ermee vastloopt, want er zijn er al zoveel gestruikeld over deze geloofsbelijdenis. De Heere regeert. Wat moeten we zeggen, wat is er dan inderdaad in de manier waarop de Heere regeert? Veel ondoorzichtig en veel ondoorgrondelijk en veel onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Wat zitten daar een raadselen in en wat moet een mens daar dan mee? Kent u dat, dat probleem? Als een mens oppervlakkig leeft en over de dingen, over geen enkel ding eigenlijk ooit nadenkt, ja, dan kun je hier ook langs heen gaan. En dan kun je zeggen, nou ja, zo zal het ook wel zijn. Maar als een mens eens een beetje doordenkt en als hij toch aan dat woord van God uit onze tekst en uit andere plaatsen in het woord van God zoekt vast te houden, als hij dat zoekt te geloven, de Heere regeert, Gods woord zegt het en zo is het dan ook. En je ziet dan de werkelijkheid. Dan komt het probleem toch bijna vanzelf naar ons toe. En als je er nou zelf ook nog eens een keer heel nauw bij betrokken bent, en als die manier waarop ons leven geleid wordt en de Heere de dingen in ons leven bestuurt, als wij nou eens midden in de raadselen terechtkomen en als wij nu eens de pijn gaan voelen van het onbegrijpelijke en van het ondoorgrondelijke, en als wij de hand van de Heere zwaar gaan voelen die ons neerdrukt, en als wij de dingen om ons heen zien gebeuren waarbij verdriet en smart onze ziel doorvlijmt. U kent Asaf wel. Asaf die met datzelfde probleem liep en die ermee vastgelopen was. Echt helemaal mee vastgelopen en die er ook niet mee onder God kon komen, die naar een antwoord zocht en dat niet vinden kon en steeds maar weer naar een antwoord bleef zoeken totdat zijn ziel afgepijnigd was en totdat hij dodelijk vermoeid was van het peinzen. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog me moeilijk viel en veel te hoog. We hoeven niet te ontkennen dat dit ook werkelijkheid is. En dat het ons voor serieuze problemen plaatst. Alleen, laten we dan van Asaf leren zoals die het ons ook eerlijk beschreven heeft, zowel in de 73ste als in de 77ste psalm, dat het probleem aan onze kant ligt. Niet aan Gods kant. Aan onze kant, ja, want ons inzicht is zo gebrekkig. En onze ogen kijken niet zo ver. En ons verstand is zo klein. Wij begrijpen het niet, omdat we God niet kunnen begrijpen. En daarom zei dat 13e artikel uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat er inderdaad dingen zijn die God doet boven ons verstand. Maar die daarom niet verkeerd zijn. Wat boven ons verstand uitgaat, hoeft nog niet per se verkeerd te zijn. We moeten in bescheidenheid zeggen, ons verstand is er dan te klein voor. En daarom, ik citeer weer dat artikel 13, moeten wij ons om Gods wil, eerbied voor die majesteit, maar ook ter wille van onze eigen zielenrust, tevreden houden dat we leerjongeren van Christus zijn. Die niet meer willen weten dan wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En die palen niet overschrijden. Dus niet proberen God na te rekenen. En nog minder proberen God voor te rekenen. En niet vergeten dat Gods weg in het heiligdom is. Nou, daar worden we in onze tekst ook naar verwezen. Niet waar, dat wordt dan beleden, de Heere regeert. Maar hoe en wat? In het eerste vers van Psalm 99 lezen we een aanwijzing. De Heere regeert, hoe en wat? Wat weten we daar meer van? Waar regeert God? Hij zit tussen de cherubim. En u merkt wel, dat is de zinspeling op het verzoendeksel, waar de twee engelenfiguren, de twee cherubs, in goud opgevervaardigd waren. En dat verzoendeksel lag op de ark van het verbond. En dat was nou het enige voorwerp dat in het heilige der heiligen stond. En daar mocht geen mens komen. Daar hing een voorhangsel voor. En dat bleef daar hangen het hele jaar. En u weet, de enige die daar één keer per jaar achter dat voorhangsel mocht komen. En dan mocht hij nog ook niet met lege handen komen. Maar dan moest hij het bloed van het offer meenemen. Dat was de hoge priester. Maar al de Israëlieten uit al de stammen van het volk keken altijd alleen maar tegen dat voorhangsel aan. En ze wisten dat dat voorhangsel scheiding maakt. En achter dat voorhangsel keken ze niet, zagen ze niet. Daar stond die troon, daar waren de cherubs, daar regeerde God. Ziet u wel hoe het komt dat het zo ondoorzichtig is? God heeft dat ook nog symbolisch uitgebeeld door het voorhangsel. En hij laat het Israël weten en hij laat het ons weten, dat zoals dat voorhangsel de blik belemmert, er ook allerlei voorhangsels zijn waardoor onze blik niet doorgronden kan, niet doordringen kan in de geheimenissen van de godsregering. Uw weg is in het heiligdom, zegt Asaf. En toen hij zich dat ging realiseren, toen hij Psalm 73 in gedachten dat heiligdom binnenging, toen kwam hij tot rust. Waren zijn vragen toen beantwoord? Nee. Waren zijn problemen toen opgelost? Nee. Begreep hij het toen? Nee. Want God verklaart het niet allemaal. Hij is dat ook niet verplicht. Maar Asaf kwam wel tot rust. En zijn geloof vond rust. Waarin, in die simpele woorden, de Heere regeert. En wat hem voor die tijd een bron van onrust was, dat werd hem nu een bron van rust. Wat hem eerst overhoop wierp, dat brengt hem nu waarachtige troost. En dat heeft die dichter van Psalm 97, en misschien is dat ook wel dezelfde geweest als Psalm 99. Er staan geen opschriften boven deze psalmen. De namen van de dichters worden er niet bij genoemd. De tijd waarin zich die psalmen vervaardigd zijn, weten we niet. Het zijn tijdloze en auteurloze psalmen. Ze konden in deze tijd geschreven zijn. En ze konden door welke vrome, welke waarachtige gelovigen dan ook geschreven zijn. Maar ze hebben het allemaal geleerd. En ze hebben er allemaal rust in gevonden. De Heere regeert. Dat is nou een belijdenis van een Israëliet. En een Israëliet die bedoelt heel wat als hij zegt de Heere, hoofdletters, regeert. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de God van de eed en van het verbond. Dat is de getrouwe God die het gezegd heeft en die het doen zal. Dat is het woord van God die nooit laat varen de werken zijner handen. Hij is het die regeert. Hij in onderscheiding van de afgoden, van de volkeren, van de andere, van de goden van de andere volkeren. Zo mag Israël hem kennen. Zo heeft hij zijn naam genoemd. Toen Mozes naar Egypte moest om het volk Israël te gaan bevrijden. En toen hij de vraag stelde aan de Heere, Heere, maar als de Israëlieten nu vragen wie mij gezonden heeft, wat moet ik dan antwoorden? Toen zei God, zeg dan, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft me gezonden. Deze God, de Heere. En die zit op de troon. Maar dat geeft direct al vertrouwen, dacht u niet? Want dat is nou niet de naam die in de eerste plaats verwijst naar de almacht van God. En naar de majesteit van God. Dat spreekt daar ook allemaal in mee. Maar het hoofdaccent in de naam Heere ligt op zijn trouw. Op zijn waarachtigheid. Op het feit dat hij, als hij begon te werken, voortgaat. Dat hoofdaccent ligt op de God die het belooft en die het ook doen zal. En vandaar dat deze naam naar het Nieuwe Testament doorgetrokken zo heel dicht komt bij degene van wie de Hebreeënbrief zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En belijden we het niet? Ik denk aan wat we in de 19e zondag van onze Heidelbergse catechismus vinden. Belijden we het niet aangaande hem die op de dag van zijn hemelvaart verheerlijkt is en een plaats gekregen heeft aan de rechterhand van zijn vader. Dat vanaf dat moment de vader door hem alle dingen regeert. Dat de Heere, de verbondsgod, de Jehovah, nu de teugels van het ganse wereldbewind gelegd heeft in de handen van de borg en middelaar van zijn kerk, zodat hij kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en zodat zijn naam kan zijn Koning der koningen en Heere der heren. Hij zit op de troon en hij regeert over alles. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Regeert de duivel? Regeert het noodlot? Het hele bestuur ligt in doorboorde handen. Dat zijn veilige handen. Dat zijn almachtige handen. Dat zijn bovendien zegenende handen. En daar in de hemel, daar vallen de beslissingen. En hier op aarde gebeurt niets of de hemel weet ervan. Zelfs Satan, gebonden door de wil van de koning der koningen. Zelfs de machten van het verderf, gecontroleerd. Zelfs de haren van ons hoofd, alle geteld. En er valt er niet één zonder de wil van die koning. Weet u waar dat nu toe leiden moet? Deze wetenschap dat de Heere regeert. Dat moet leiden, en ik denk aan het eerste vers van Psalm 97, toch tot verheuging. Tot vreugde, de Heere regeert. Maar dan ook, laat de aarde zich dan verheugen. En laat vele eilanden zich verblijden, juist omdat de Heere regeert. En wij zeggen, Nieuw Testament is omdat de Heere Jezus alle macht in hemel en op aarde gekregen heeft. Daarom is er die oproep tot verheuging. Laat de aarde, laat de ganse aarde zich dan verheugen. Laat zelfs vele eilanden zich verblijden. Met die eilanden zijn die gebieden bedoeld die alleen maar in die tijd natuurlijk per schip bereikt konden worden. Maar daar wonen de heidenen. Daar wonen toch geen Joden, daar woont toch geen verbondsvolk? Nee, daar wonen de heidenen. Maar niettemin, ook die heidenen, ook die inwoners van deze wereld worden opgeroepen om zich te verheugen. Verheugen, waarom dan? Waarover dan? Nu, omdat God regeert. En als God regeert, weet u wat dat dan betekent? Als God regeert, dan gebeurt er niets buiten zijn wil en tegen, nog minder tegen zijn wil. Als God regeert, dan is er geen enkele kracht, geen enkele boze macht ook in deze wereld, geen enkele terreur, geen enkel wat dan ook aan gevaar of aan bedreiging, onafhankelijk van hem. Dan heeft hij alles onder controle. De dingen die ons benauwen kunnen, de dingen die ons slapeloze nachten kunnen bezorgen, de dingen die ons beangstigen, de dingen die ons leven helemaal van streek kunnen maken. Hij weet hoe hij ermee om moet gaan. Hij weet wat hij ermee doen zal. Hij weet hoe dat alles past in zijn grote plan. Hij weet hoe hij dat soeverein besturen en beheersen kan. En er gebeurt niets tegen zijn wil. En er ontglipt niets aan zijn hand. En geen ogenblik laat hij de teugels van het bewind los. En geen moment is er dat hem de dingen ontgaan of dat hij er geen meester meer over is. Hij controleert het weer. Hij controleert het klimaat. Hij controleert de ozonlaag. Hij controleert alles in het milieu waar tegenwoordig zoveel over te doen is. Hij controleert alles wat van invloed is op zaken als gewas en arbeid. Hij controleert de vruchtbaarheid of de onvruchtbaarheid. Uit zijn hand komen toch vruchtbare en onvruchtbare jaren. Hij controleert de economie. Hij controleert welvaart of tegenspoed, rijkdom of armoede. Het komt alles uit zijn hand. Hij controleert de medische wetenschap en de middelen die uitgevonden en uitgeprobeerd worden. Hij controleert de gezondheid. Hij maakt een mens, een ziek mens, weer beter. Of hij bezoekt hem met tegenheden en rampspoeden. Uit zijn hand ziekte en gezondheid. Houdt u dat vast? Houdt u dat vast, ook als u in raadselen wandelt. Ook als u de dingen niet begrijpt. Maar houdt u dat wel vast? Want gaan we hier aan twijfelen en trekken we dit in twijfel en gaan we hier vraagtekens bij zetten. We helpen onszelf niet met het oplossen van onze raadselen. We maken ze alleen erger en zwaarder. Agab werd er niet beter van toen hij met die problemen worstelde en toen hij God ging verdenken. En toen hij ging zeggen, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Daar wordt een mens niet beter van. Als je met God overhoop gaat liggen. En als je zo ver denkt te komen, moet te komen in je gedachten. Dat je de Heere ter verantwoording moet roepen. En dat de Heere het nu maar eens verantwoorden moet. Waarom en hoe hij dat nu doet. En waarom hij het niet anders doet. Daar wordt een mens niet beter van. Dat is de aanvechting vanuit ons eigen boze hart. Aangeblazen uit de hel. Maar houdt u dat toch vast. De Heere regeert. En wat hij doet boven ons verstand. Doorzoek dat niet curieuselijk. Het is reden tot verheuging als we weten mogen dat er in deze wereld niets gebeurt zonder de wil van degene die voor zijn volk de hemelse Vader is. Het is reden tot verheuging en daarom worden de volkeren ook opgeroepen tot vreugde en tot verheuging. Het is reden tot vreugde dat God regeert, omdat dankzij die Godsregering deze wereld nog bestaan mag. Het is God die dat schoolgebouw onwankelbaar in stand houdt. Het is de mens die er een chaos van maakt. Het is de mens die vernietigt en die mens die verwoest en de mens die bloed vergiet en de mens die dood en ellende brengt. Maar het is God die dat schoongebouw onwankelbaar in stand gehouden heeft en die er een bedoeling mee heeft, want hij werkt naar de nieuwe aarde en de nieuwe hemel toe. Ondanks alle tergingen waarmee de mensheid hem heeft getergd. Ondanks alle zonden waarmee, laten we maar dicht bij huis blijven, wij de Heere misdaan hebben. Ondanks al de ongerechtigheid die zich hoog opstapelt in de wereld, in ons volk en ook in ons eigen leven. Heeft de Heere het in zijn langmoedigheid zo beschikt tot op de dag van vandaag, op onze dankdag voor gewas en arbeid, dat de aarde nog bestaat. Hij had zijn hand van haar kunnen aftrekken. Dan was het wel afgelopen geweest. Maar hij is zo goed en goedertieren dat hij haar altijd nog draagt in de holligheid van zijn hand. En dat hij altijd nog zorgt. En dat hij altijd nog weer gewas en allerlei andere zegeningen geeft. Hij zegent mens en beest. Hij opent zijn hand en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Gemeente, we danken het omdat hij regeert. En als hij regeert, dan betekent dat ook dat we nu nog in het heden der genade zijn. Laten de volkeren dat ook beseffen. Laten wij dat beseffen. Dus Psalm 99, die het in dat eerste vers zegt dat hij tussen de cherub zit. Daar zitten drie gedachten in, u begrijpt. De eerste gedachte is, dat is achter het verzoendek, achter het voorhangsel, daar kun je niet kijken. Tussen de cherubs, achter het verzoendek, achter het voorhangsel. De tweede gedachte is tussen de cherubs, dat is ook op het verzoendeksel. En dat typeert de Godsregering als een regering in genade. Genade die gefundeerd ligt in het verzoeningswerk. Er is bij God, bij deze koning, genade. Ook algemene genade, waar ook de volkeren, waar heel de mensheid in delen mag, waar al de schepselen in delen mogen, mens en beest. En is dat geen wonder dat vanuit het volbrachte werk, het volbrachte verzoeningswerk, de Heere deze wereld nog in stand houdt en haar ook nog onderhoudt. En als we dan nog dichter bij huis komen, en als wij net als de Israëlieten mogen gaan beleiden dat het de Heere is die regeert, dan mogen wij er vandaag ook van zeggen dat omdat het God is die regeert, wij nog zijn woord hebben. Dat danken we ook aan hem. Dat zou de duivel ons niet gegeven hebben, het woord waarin sprake is van ontkoming en van vergeving en van verzoening met God. Dat zou de duivel ons nooit toestaan om die weg der zaligheid te leren kennen en om te onderzoeken in het woord van God dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Als de duivel het voor het zeggen had, dan zou hij ons al lang van het woord beroofd hebben, zoals hij al zoveel pogingen in het werk gesteld heeft om dat woord van God uit deze wereld weg te dringen en onze ogen ervoor te sluiten of gesloten te houden. En onze oren ervoor dicht te stoppen. En bij wie heeft hij al succes? En bij wie heeft hij nog steeds resultaat? Maar de koning die regeert laat het ons nog van zondag tot zondag verkondigen. En op de dankdag voor gewas en arbeid zullen we toch niet mogen nalaten om God ook te danken voor het brood des levens. Dat hij ons keer op keer aanreikt en aanbiedt. Wij mogen nog horen wat tot onze vrede dient. Is dat geen wonder? We kunnen nog bekeerd worden, omdat er een koning is die regeert. En het is een genadige koning en het is een barmhartige koning. Het is een koning die geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Al tergen zondaren hem en al misbruiken ze zijn gaven en al overtreden ze zijn geboden. Nochtans strekt hij de gouden scepter uit. En nochtans roept hij het zondaren toe dat ze zich tot hem zullen wenden. En dat ze de wapens van hun verzet zullen neerleggen. En dat ze zullen buigen aan de troon van zijn genade. Het is nog genadetijd dankzij de regering van deze koning. En omdat die koning op de troon is, heeft hij ook zijn geest uitgezonden. En laat hij die geest, het evangelie dat gepredikt wordt, ook toepassen en indragen in zondaarsharten. En nog gaat dat werk door, want die koning is tegelijk ook degene die bezig is zijn gemeente te vergaderen. Die koning is nog niet klaar met het inbrengen en toebrengen van zondaren. En vandaar dat het evangelie nog verkondigd wordt. En vandaar dat de Heere nog levenstijd geeft. En we mochten eten en we mogen drinken. En we hebben nog zoveel, omdat de Heere ons in het leven wil sparen. Om onze genadetijd te verlengen. Zodat wij die zaligheid zouden zoeken bij deze koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. En omdat deze koning regeert, staat hij ons toe, hij is immers een genadige koning, dat wij met al onze noden en met al onze behoeften en met al onze zorgen en met al onze vragen als ootmoedige smekelingen de weg van het gebed gaan. Om het allemaal hem uit te zeggen. Ook als je ermee vastloopt. En ook als je in donker gaat. En ook als een mens vastgelopen is. En ook als we door verdriet overstelpt zijn. En ook als we geen weg meer weten. Voorwaarts niet en achterwaarts evenmin. Deze koning is ook de hoorder der gebeden. Zegt hij het niet. Zegt hij het niet ook te midden van al de raadsel en de verdrietelijkheden van het leven. Stort voor mij uit. Voor mij. Uw ganse hart. Gemeente, begint u er wat van te gevoelen dat het een zeer troostrijke en bemoedigende gedachte is. De Heere regeert. Wat hebben we veel aan deze koning en aan zijn regering te danken. Staan we daarbij stil. Brengt ons dat inderdaad tot verwondering en tot aanbidding. Het zou toch wel gepast zijn. Als zelfs de volkeren, als zelfs vele eilanden, zelfs de heidenwereld ertoe opgeroepen wordt om de Heere te danken en zich in de God des heils te verheugen. Hoeveel te meer is dan zo'n aansporing op een dankdag in de gemeente niet op zijn plaats. Verstaan we de oproep van de psalmist? Leeft er ook wat van in onze harten? Zijn we het met deze psalmist eens? Dat we veel hebben om voor te danken. Dat er veel reden is om hem juichend te eren. Omdat we zoveel aan die godsregering te danken hebben. U zegt maar, ik grijp in het duister en ik zie geen licht en ik kan het allemaal niet vatten. En bij mij breekt alles af en bij mij zit alles tegen. Dat zal ik niet ontkennen dat dat ook een werkelijkheid kan zijn. En ik hoef u nog maar even de naam van die man in herinnering te roepen waar het zojuist ook even over ging. Asaf, ga daar naast hem zitten. En ga dan maar met hem meeklagen. En ga dan maar met hem mee zeggen wat er allemaal is, wat het hart te deert. Maar ga dan toch vooral ook met hem mee als hij in Gods heiligdommen ingaat. En als hij daar tot rust komt. Nogmaals, niet met alle vragen aan het einde komt. Maar ondanks alle vragen toch tot rust komt. Jazeker, en dan is er, ziende op wat we verdiend hebben. Ziende op hoe het zijn kon. Ziende op waar we het naar gemaakt hebben. En dan toch nog zoveel van Gods goedheid ondervonden. Dan is er reden om ons te verheugen en te verblijden. Nou, laat dat dan maar horen. Roep dat dan ook maar uit. Laten de einden der aarde dat dan ook maar weten. God is goed. Looft hem tezaam. met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam. En wat is het een troost voor Gods kind. God regeert. Dus het gaat goed. Ja, natuurlijk gaat het goed. Natuurlijk gaat het goed. Want hij staat aan het roer. Maar het bruisen van de rivieren en het bulderen van de zee. Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. En hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, maar hij gebiedt ook en de golven zwijgen en de winden leggen zich. En als er dan opstand is tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, en als we het met de tweede psalm gaan zeggen, waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, en als de schrik ons om het hart slaat als we horen van de opstand en van de brutaliteit en van de manier waarop op een zeer brutale wijze de naam van God onteerd wordt en het woord van God ontkracht wordt en alsof er geen eind aan komt aan de stroom van allerlei goddeloze en godonterende reclame in deze tijd, wat zullen we dan zeggen? Dit, die in de hemel woont, zal lachen. God zal ze bespotten. En ze zullen weten tegen wie ze het gezegd hebben. En ze zullen weten tegen wie ze in opstand zijn. Maar God raakt er niet van, mag ik het eens menselijk zeggen, uit zijn doen. Psalm 99, het eerste vers zegt, hij zit tussen de cherubs. En zolang hij zit, bewijst dat hij volkomen in rust is. Er is geen zenuwachtigheid, er is geen onrust, er is geen onzekerheid in de hemelse troonzaal. Hij zit. En in de handen van deze volmaakte God ligt het lot van zijn kinderen, ligt het lot van zijn ganse kerk. En hij zal ze nimmer omdoen komen, in dure tijd, nog hongersnood. Nou gaat het er maar om dat u geborgen bent. Nou gaat het er maar om dat u in die handen ook ligt, dat uw lot ook in zijn handen ligt. Nu gaat het er maar om dat u die koning hebt leren erkennen en voor hem hebt leren buigen. Nu gaat het er maar om dat u in die doorboorde handen van deze koning uw zaligheid hebt leren zien. En dat u achter dat offer dat hij gebracht heeft leren schuilen. Dan is het zo'n troostrijke gedachte dat hij gezegd heeft, ze zullen niet verloren gaan. Maar nou die andere oproep, want dat is psalm 97. Er is ook nog die 99ste psalm en die begint net eender en die heeft dezelfde belijdenis en die gaat van hetzelfde grondpatroon uit, de Heere regeert. Dat de volkeren beven. Hij zit tussen de cherubs. De aarde bewegen zich. Zo pas de aarde verheugen zich en nu de aarde bewegen zich. Zo pas dat vele eilanden zich verblijden en nu dat de volkeren beven. U zegt dat is een tegenstelling. Ja, dat is het ook. Een oproep tot vreugde en een oproep tot ontzetting. Tot diep ontzag. Tot beving. Kan dat nou allebei tegelijk waar zijn? Of moeten we nou zeggen, die ene psalm die heeft het bij het rechte eind en die andere heeft het niet bij het rechte eind. En dan maar voor psalm 97 kiezen en 99 maar overlaten als een psalm die geschreven is door een wat pessimistisch ingesteld mens. Nee, het is allebei waar. En het kan ook best allebei waar zijn en naast elkaar gezegd worden, naast elkaar geplaatst worden. Voor beide is plaats, voor beide is reden, voor verheuging en voor beving. Weet u, het hangt er maar vanaf wie wij zijn. En het hangt er ook maar vanaf welk aspect van de godsregering we in het oog vatten. Zeker, God regeert in genade. Hij die tussen de cherub zit, is gezeten, symbolisch, figuurlijk gesproken, op het verzoendeksel. Zo is hij als de genadige God, als de verbondsgod onder het volk van Israël aanwezig. En zo bewijst hij zijn gunst en zo biedt hij het heil aan. En zo laat hij verkondigen dat er bij hem vergeving is en dat er vrede is in het offer dat gebracht is. Dat laat God, dat laat de koning allemaal prediken. En dat meent hij waarachtig, zo waarlijk als hij God is. Hij regeert in genade, de scepter. Denk maar aan de geschiedenis van Ahasveros en Esther. De gouden scepter wordt nog uitgereikt, toegereikt. Als er één tot die troonzaal komt en aan de troon der genade barmhartigheid zoekt. Om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. God stuurt geen bedelaar, God stuurt geen boetvaardige smekeling weg. Maar de andere kant is, en dat laat de schrift ons ook weten, deze genadige koning, deze zaligmaker die zichzelf eerst in het gericht gesteld heeft en nu met die koninklijke bevoegdheden bekleed is, dit lam, zo wordt hij genoemd, kan ook toornen. Die combinatie in het Openbaringenboek. Als die mensen gaan beseffen wat er gaat gebeuren, tot de bergen vluchten en tot de bergen en tot de heuvelen bidden, dat die bergen en heuvelen hen zullen bedekken voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Een beeldspraak die naar ons gevoel niet klopt. Een lam dat torent. Een lam is het voorbeeld, het beeld van alles wat lieflijk is en teer en zacht. De Bijbel zegt dat lam torent. En die koning die op de troon zit. Oh ja, zeker, er gaat geen woord van af. En ik trek geen enkele lettergreep terug van wat gezegd is. Is een koning die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Die koning is genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid en weldadigheid. En die koning heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar er komt een moment, gemeente, er komt een moment dat het lam gaat toornen. Want als we nou eens aan die koning ongehoorzaam zijn. En als we nu eens voor die koning niet buigen. En als we ondanks alle roepstemmen nu eens in onze onbekeerlijkheid blijven voortleven. Ik denk nog eventjes aan dat zinnetje waar ik het al een paar maal over had. Die tussen de cherub zit. Achter het voorhangsel, u begrijpt zijn doen niet. Op het verzoendeksel. Waar hij regeert in genade. Maar tussen de cherubs. En als u wilt weten wat cherubs zijn, moet u eens naar Genesis 3. Daar stonden ze. De cherubim. Met een vlammige lemmer van een zwaard. Om te bewaken de weg naar de boom des levens. Adam was verdreven. Eva was eruit gejaagd. Uit het paradijs. En er is geen weg terug. God gebruikt zijn cherubs als hemelse wachters om de terugweg te versperren. En Adam zal zijn hand niet meer mogen uitstrekken naar de boom des levens. Om te leven tot in eeuwigheid. Het oordeel is uitgesproken. Het vonnis is geveld. God toornt. En hij gebruikt zijn cherubim om zijn oordeel, zijn vonnis te voltrekken. Geen wonder dat in deze 99ste psalm tot eenmaal en tot tweemaal toegezegd wordt. Hij is heilig. Dat is die koning ook. Heilig. En met die God valt niet te spotten. Wee dan ook degene die zich tegen hem verzetten. Wee die volkeren der aarde die niet willen dat hij over hen regeert. Wee die zondaar die in opstand blijft en die zijn wapens nooit is neergelegd en die nooit is tot het punt van capituleren komt. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Weet toch, zegt God, dat ik mijn koning gezalfd heb over Sion, de berg mijner heiligheid. En die koning, als die aan het woord komt, deze gezalfde koning, deze verhoogde Christus, hij zegt het tot al zijn vijanden, dat hij ze met een ijzeren roede zal verbrijzelen als pottenbakkersvaatwerk. Dat ligt daar ook in besloten, als gezegd wordt, de Heere regeert. Dat betekent dat we opgeroepen worden om voor hem te buigen. Heb u dat nog nooit gedaan? Heb u dat echt nog nooit gedaan? Echte knieën gebogen, ja, die zijn stram. En dat gaat niet zo makkelijk om je plekje in te nemen in het stof. Maar daar horen we toch, we zijn toch ook uit het stof. Het is niet zo makkelijk om voor God de minste te worden. Het is niet zo eenvoudig om een oprechte boeteling te zijn. Je kunt met lippentaal nog een eind komen, maar de Heere ziet het hart aan. Hebben we dat nou wel eens echt gedaan voor hem, gebogen? En ons aan hem uitgeleverd? En ons aan hem onderworpen? Weet toch, als hij koning is, dan zijn we gehoorzaamheid aan hem verschuldigd. Onteer hem dan niet. Pleeg dan geen majesteitsschennis. En wie niet gehoorzaamt, en wat voor excuus die er ook voor gebruikt, de Heere ziet overal doorheen, maar wie hem niet gehoorzaamt, die is een opstandeling. En die zal ook als zodanig behandeld worden. Daarom zegt deze psalm tot al de onbekeerden van hart en tot alle die maar voortleven naar het goeddunken van hun eigen boze en dwaze hart. Tot al diegenen die weigeren om voor de Heere te buigen. Tot al diegenen die denken dat ze het recht hebben om onbekeerd te zijn en om onbekeerd te blijven. En om de zonen Gods maar te laten voor wat hij is. Tot al diegenen die de roepstemmen in de wind slaan en die de gaven die God gegeven heeft misbruiken. Die wel de gaven nemen, maar de gever niet nodig hebben. Tot al diegenen bij wie het nog nooit zo ver gekomen is dat de goedertierenheid Gods hen tot bekering geleid heeft. Tot zulken, zegt de Heere regeert. Dat de volkeren beven. Dat zegt hij vanavond ook. Dat zegt hij vanavond tegen u die onder de verkondiging van het woord gezeten hebt, misschien al zoveel jaren, maar u bent er nog nooit door veranderd. Dat zegt hij ook tegen u, over wie hij ook in de afgelopen periode zijn zon weer heeft doen opgaan, en die hij nog beweldadigd heeft met gaven, met zegeningen en met gunstbewijzen. Maar u bent er ook niet door veranderd. Dat zegt hij ook tegen u, met wie de Heilige Geest in de prediking van het woord wel eens getwist heeft. Maar u bent toch weer voortgegaan op uw eigen weg. Hoe lang nog? De Heere regeert. En dat zou zo'n bron van vertroosting en voor zaligheid kunnen zijn. En dat is het ook voor Gods kind, dat heeft gecapituleerd en dat een onderdaan van deze koning geworden is. En dat zou ook voor u zo'n bron van vertroosting en van verheuging kunnen zijn. Maar zolang ons hart nog gesloten is en zolang wij nog niet bukken voor die majesteit, zegt God dat de volkeren beven. Wee ons dan. Dan hebben we het van die koning ontvangen, ook in de afgelopen periode in het seizoen, alles wat we nodig hadden. En het heeft ons aan niets ontbroken. En die koning heeft maar uitgedeeld, en die koning heeft maar wel gedaan, en die koning heeft maar gezorgd, en die koning heeft maar geholpen. En er is nog altijd geen plaats in ons hart voor hem. Kus toch de zoon, opdat hij niet toorne. Nu is het nog het heden der genade. Nu is zijn toorn nog niet ontbrand. Nu is er nog de mogelijkheid om hem te voet te vallen. Doe het. Doe het op deze dankdag. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heer die ons gemaakt heeft en die ons zijn evangelie nog laat verkondigen en die het ons nog toeroept. Wend u tot mij, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Amen. Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Buigen we ons nogmaals voor de Heere. Heere, we hebben alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Al was het alleen maar vanwege dit woord dat de Heere regeert. Heere, we kunnen er wel eens bang voor zijn als we de gebeurtenissen in deze wereld zien. En als we bevreesd zijn voor de dingen die nog zouden kunnen gaan gebeuren. En als we het ook van beneden zien en we missen het geloofsvergezicht en het geloofsoog en de geloofsovertuiging, dan is het ook om radeloos te worden. Dan kunnen we dat begrijpen dat er mensen zijn die er geen gat meer in zien. In hun eigen leven ook niet. Dan kunnen we het begrijpen van de mens uit gezien dat mensen moedeloos worden. Dat mensen in het donker terechtkomen. Dat mensen wanhopig worden zelfs. De dingen kunnen soms ook zo moeilijk zijn. En er kan zoveel gebeuren ook in een mensenleven. En het kan zo uitzichtloos worden, Heere, dat we voor onszelf geen andere conclusie trekken kunnen, dat het inderdaad het leven ook geen zin meer heeft. Maar wat een zegen dat u in uw woord zegt dat niet het noodlot en niet de boze machten, maar dat gij op de troon zit. Maar dan zullen we het moeten leren geloven, heren. Zelfs als we het met het oor horen en het komt verder niet. Zelfs als we het met de mond nazeggen en we doen het alleen met de mond. Dan doet het nog geen nut en dan werpt het nog geen vrucht af. Maar wat een zaligheid als we het echt mogen geloven. Zodat ook in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust mogen zijn. Wat een vertroosting als we dan een ogenblik met Asaf mogen meegaan. Na al de onrust en de spanning om in het heiligdom te zien dat gij tussen de cherub zit. En dat dat nou nooit meer mis kan gaan. En dat u waarlijk in genade en in ontferming regeert. Wat een vertroosting, Heere. Als we het weten, als we het echt geloven mogen, dat de dingen gaan zoals ze gaan moeten. We begrijpen het niet, maar we hoeven het dan ook niet meer te begrijpen. Maar we danken u. We danken u in verwondering dat de Heere regeert. En we stemmen het de psalmist toe en we zeggen het met hem mee en we zingen het met hem mee. Dat de aarde zich verheugt. O Heere, wij bidden van u dat dat de ondergrond, de diepste ondertoon van ons danken mag zijn. De Heere regeert. Want daar hebben we het dan ook aan te danken gehad, Heere, dat we te eten hadden en nog hebben. En dat we ook wat de aardse dingen betreft verzorgd werden. Dat wij in ons aardse leven zoveel dingen kregen waar we geen recht op hebben en die ons toch nog genadiglijk verleend zijn. Daar hebben we het aan te danken dat we leven mochten en mogen. Dat onze levensdraad nog niet afgesneden is, maar dat we nog in het heden der genade zijn. En dat we nog van genade mogen horen en dat we uw woord nog hebben. Heren, we danken u ervoor dat we nog bekeerd kunnen worden als we onbekeerd zijn. Dat we nog met onze noden, ook met onze zielennoden, tot de troon van uw genade mogen vluchten. Dat die weg nog open staat, nog niet afgesloten is. Dat u ons nog niet wegstuurt, dat u nog niet zegt dat de genadetijd nu voorbij is. En dat deur op slot valt. O God, het is dankzij het feit dat u regeert. Dat we en in de natuur en in de genade nog zoveel kregen. We zeggen u daar ootmoedig dank voor. En laat het zo zijn, Heere, dat dat echt verwondering en vreugde verwekt in onze ziel. Laat uw kerk, laat uw kinderen op dat niveau komen, Heere, op deze dankdag. Dat ze met alles wat er in hun leven is en met al de zorg die gij ook aan hun ziel besteed hebt, en niet bij de pakken neerzitten omdat het nu zo donker lijkt te zijn, maar dat ze eens een ogenblik als op de vleugelen van het geloof zich omhoog mogen verheffen en weten mogen en het geloven mogen. De Heere regeert. Dat geeft ook voor de toekomst hoop. Heer, al zou het dan nog veel moeilijker en veel donkerder en veel spannender worden in deze wereld. En al zouden we dan nog veel meer goddeloosheid over ons heel spoelen, dan weten we het nog, dan zult gij uw volk en uw erfdeel in dit moeilijk leven nooit begeven. Maar dan zult u voor ze zorgen tot over de dood heen. Deze God is onze God, hij is ons deel, ons zaligst lot tot tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, ja zelfs over de dood heen, zal hij ons geleiden. Heere, mag dat werkelijk troost en uitzicht bieden op deze dankdag. Maar niet iedereen kan zich er zo in verheugen, Heere. De Bijbel roept ons ook op om te beven. En er is reden om te beven. We kunnen wel denken dat we rechtop staan, maar onze knieën zijn zo zwak. En als u opstaat, als het lam dat torent, dan beeft de mens, dan vluchten ze, zoals het woord van u zegt, tot de bergen en tot de heuvelen. En dan zeggen ze het, bedekt ons. Heren, o, wat zal dat wezen? En als dat nou eens het deel van sommigen van ons zou moeten zijn, als het daar straks is mee eindigt. Heren, nu is het nog genadetijd. Laten we dan nu voor u buigen. Laten we dan nu voor u vallen. Laten we dan nu met ons verzet stoppen. Laten we het u laten zeggen in ons leven. En laten we niet alleen de weldoen, de weldaden nemen, maar ook de weldoener nodig hebben. Niet alleen de zegeningen aanvaarden, zonder zelfs er maar bij na te denken van wie we ze krijgen. En zomaar alleen formeel nog een beetje dankdag te houden. Maar laten wij de bron van alle zegeningen toch nodig hebben om zo, Heere, u als het allerhoogst en eeuwig goed te kennen in leven en in sterven. Heere, we danken u dat u ons bemoedigt uit uw woord en vertroost. We danken u er ook voor dat u ons ernstig waarschuwt, want waarschuwingen hebben we ook nodig. We danken u, Heere, voor uw welmenend genadeaanbod. Heilig het aan ons hart en geef dat we zo u de eer mogen toebrengen. Heere, ja zeker u die het al regeert. U hebt ons gezegend. U hebt ons welgedaan. U hebt ons omringd met goede tierenheid. U komt de eer en de dank en de aanbidding toe van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.